Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars van de Kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezingen die zijn uit 1 Johannes 2 vers 3 tot en met 14 en Jeremia 31 de versen 31 en 34. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten die zijn voor de kerk, voor de kerkelijke kas en speciaal de emerituskas en bij de uitgang het bouwfonds. We zingen op Psalm 124, de versen 1 en 4. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu bekende verzen uit Psalm 119, waarmede zal de jongeling en de jonge vrouw zijn haar pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren, gewis als hij, als zij het houdt naar het heilig blad. En daarvoor is nodig, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Psalm 119, de versen 5 en 67. u naar uw bevelen eren, gemeente, dat kunnen we alleen maar als we de wet van de Heere verstaan tot in het diepste van ons zijn. En als een zondaar uitkomen bij Christus tot verlossing. We willen luisteren met eerbied en verootmoediging naar de wet des Heren en dan zingen, kon het zijn als een belijdenis van uw hart. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Bekende vers 2 uit Psalm 130. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord van de Heere op 2 plaatsen. Eerst uit het Nieuwe Testament en dan ook uit het Oude Testament. Schriftlezing uit het Nieuwe Testament vindt u in 1 Johannes 2 en daarvan de verzen 3 tot en met 14. 1 Johannes 2, de versen 3 tot en met 14. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Tot zover. En dan uit het Oude Testament, Jeremia 31, vers 31 tot en met vers 34, waar de profeet iets laat zien van dat oude verbond dat nieuw wordt, waar Johannes zo mooi over schrijft. Dus Jeremia 31, vers 31 tot en met vers 34. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer gedenken. Amen. Maar we willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. En ik wil voorbeden doen en dankzegging. Voorbeden voor zuster Janette de Kieviet, thuisadres Vondellaan 15. Zij verblijft nog in de herberg in Oosterbeek. En zij mag nog 3 weken langer daar de rust zoeken waar zij zo naar verlangt. En wij willen danken met en voor Niels en Barbara de Mol de Graaf. Want op 5 augustus is hun dochtertje geboren, Janna Ariane Barbara, een zusje van Christian. En gisteren is geboren bij Jan Harm en Heidi Kema een dochter. De doopnaam is Hanna Katharina en de roepnaam is Cato. En Cato is het zusje van Veerle en Sepp. We willen de Heere danken en bidden en vragen om zijn zegen over deze eredienst. Mag ik u voorgaan? Aanbiddelijk en dienenswaardig God. Ja, Heere, dat moet de diepste drijfveer zijn van al uw volk en kinderen, de kleinen en de groten. Om u te aanbidden en om u te dienen op zondag en door de week. Wat is dat rijk, Heere, dat we u zo mogen aanspreken. En dat alle die u vrezen zeggen, ja, daar gaat het om, daar gaat het naartoe. En tegelijk, als die hoge standaard van het geloof aangelegd wordt, dan zegt uw levend gemaakte kind, wat blijf ik daar toch onder? Wat ben ik toch beneden maats? Wat kan ik u nooit geven waarop u recht hebt, eeuwige en liefdevolle ontfermer? Heere, wat goed dat wij dan zijn in uw huis, om de godsvrucht te oefenen, door naar het woord te luisteren, door gehoorzaam te zijn aan uw spreken, door de geest in te wachten die de waarheid in ons hart legt, zodat we die doorleven. O, dan gaan we achteruit in onszelf. Maar dan rijst Christus zo heerlijk op in zijn bereidwilligheid om door zijn geest ook de volheid van zijn werk toe te passen aan ons hart. Dat we zeggen, Heere, wat een wonder dat u die God bent die zo met uw volk omgaat en ze zo verder wil leiden. Wij bidden voor alle die mogen staan in de zekerheid van het geloof, die daar troost aan hebben en die daaruit leven. Wil voedsel geven om dat vuur brandende te houden, Heere. Dat moet steeds van u komen. En dat kan en zal ook steeds van u komen. We bidden voor schuchteren in het geloof, bekommerden. Ze durven zichzelf er niet bij te rekenen. Heere, dat ze toch af mogen zien van zichzelf. En opzien op die Christus, die dat volle werk, dat volbrachte werk van Golgotha's offerande. Dat is de blikrichting van het geloof, Heere, waarin we ook groeien, afsterven aan onszelf en opstaan in u de Heere. Zalig dat u dat werkt en dat u dat versterkt. En als wij geen band met u hebben, Heere, werelds onbekeerd of dat we redeneren en zo de borg niet nodig hebben, wil ons dan te sterk worden en ons onze verantwoordelijkheid laten verstaan. Wij bidden voor zuster Janette de Kieviet. Wat fijn dat ze in de herberg in Oosterwijk tot rust mocht komen, al 3 weken. En dat ze nu ook 3 weken erbij gekregen heeft om lichamelijk en ook geestelijk tot rust te komen. Wij zijn dankbaar voor de instelling in Oosterbeek en dat mensen daar hun toevlucht mogen nemen, ook vooral bij u de Heere. Zo dragen we haar nu op. En wij bidden voor de toekomst van onze zuster, of het verder ook zo mag gaan dat ze zich verwonderen mag dat u van haar af weet en dat u haar in haar nood voorziet. Gedenk haar, Heere. Wij bidden ook voor zuster Hogendoorn, die nu op de Engelenburg is, voor revalidatie. Heere, ze is verzwakt in zichzelf, lichamelijk. En dat heeft ook zijn weerslag op het geloofsleven. Wilt u lichamelijk weer nieuwe krachten geven, maar ook geestelijk krachten vernieuwen, zodat ze herstellen mag van de zware ingreep die achter ligt. We bidden ook voor de vader van Henk Koehoorn in de hospice in Amerongen, die stervende is. We dragen onze broeder hartelijk aan u op, Heere. Wilt u zich ook in dat laatste traject over hem ontfermen? We hebben gelezen van de week Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Dat geldt voor het leven. Dat geldt ook in de dood. Wilt u zich zo over onze broeder ontfermen? als wij geen contact meer kunnen leggen. Wees met het gezin van Henk en Ella en ook met de dochter en haar gezin in Almere. Wij mogen u ook danken, heren, voor nieuw leven. Bij Niels en Barbara de Mol werd een meisje geboren, Janna, Ariane, Barbara. Wat een zegen dat alles goed mocht gaan. En bij Jan Harm en Heidi Kema mocht ook een dochter geboren worden, Hanna Katerina. Wat een zegen dat u gezinnen verblijdt met nieuw leven. En ook bij de gezinnen die geloven dat het gaat om de genade van u de Heere. En dan bidden we ook om nieuw leven in de geestelijke zin. Voor deze jonge ouders, voor deze jonge gezinnen, maar ook voor de borelingen. Wil die beide meisjes zegenen, Heere, zodat ze een kind van u mogen worden. En dat de ouders daar ook een taak in hebben. Als we letten op de naamgeving, dan horen we de geschiedenis van het geslacht. Wat een zegen, Heere, dat u in de geslachten doorgaat. Vader op zoon, moeder op dochter, grootouders. Wat een zegen. Gaat niet vanzelf, maar in die bedding wilt u verder werken. Wij bidden om genade, om getrouwd te zijn in de christelijke opvoeding. We denken ook aan gezinnen die een gedoopt kind de wereld in zagen gaan. Wat kun je daar een verdriet van hebben? Heren, dat we toch mogen blijven pleiten op de bekering van zo iemand. Want dat doopwater dat nooit opdroogt, dat verwijst naar het levende bloed van de Heer Jezus. Om wie een zondaar een kind van God kan worden. Wij danken u ook voor jeugd die trouw is. Ook in het midden van onze gemeente, als we dat mogen zien. Dat onze kinderen in het spoor van u verlangen te gaan. Dat is nooit vanzelf, Heren. Dat is genade. Dat is vooral uw trouw. Wij bidden, zoals we hier samen zijn, voor ons persoonlijk. Voor de dominee, de koster, de organist. En voor allen in de kerk, de jongste en de oudste. Maar ook bij de kerkradio. Wil door uw geest, Heren, ons bearbeiden waar we ook luisteren. En wilt u uzelf verheerlijken in de verdieping van het geloofsleven, in de bekering, in de volharding, in de geloofsstrijd, in het opstaan als we gevallen zijn, in het rusten in uw schaduw, als het leven op een einde loopt. Hoor ons in danken en bidden om uzelfs wil, uit genade. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 148. En iets moeilijker wijs, ik heb met de organist afgesproken dat hij het een keer voorspeelt. Psalm 148, vers 1 en 4. En dat past mooi bij de tekst voor vanmorgen. Gij maagden, jonge vrouwen dus, en gij jongelingen, jonge mannen, laat nimmer af Gods lof te zingen. Eerwaarde grijsheid, hoe oud u ook bent, frisse jeugd, hoe jong je ook bent, wees in de God van uw heil verheugd. Ik hoop dat u dat niet alleen met uw mond, maar ook met uw hart mag zingen. Psalm 148, de versen 1 en 4. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 68 het 13e couplet. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen, om God hun koning te eren. Psalm 68 en daarvan vers 13 als het gezongen antwoord op de prediking. Gemeente, we vervolgen onze serie uit de Johannesbrieven. En aan de beurt is uit 1 Johannes 2 en nu de versen 12 en 13. De tekst voor de prediking vindt u in 1 Johannes 2, de versen 12 en 13, die we samen opnieuw lezen. 1 Johannes 2, vers 12. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven, omwille van zijn naam. Vers 13. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden. Vroeger in het Koninkrijk der Nederlanden had je de adel, de hogere adel en de lagere adel. En natuurlijk is er met die adel ook heel wat mis geweest. Maar de bedoeling van de adelstand was om aan het eenvoudige volk wel te doen. En daar zijn ook heel goede voorbeelden van. In het Koninkrijk der Hemelen is ook adel. Want als je tot de Heere bekeerd bent, dan ben je eigenlijk verheven in de adelstand van de bedelstand. Dan is je oude plunje van Adam eigenlijk uitgedaan. En dan heb je de witte kledij van de bruidegom als bruidstoilet aangekregen. En nu had je in de Nederlandse adel rangen en standen. Heb je dat nou ook in de geestelijke adel? Ja en nee. Ik kom daar zo in de preek op terug. Er is een grote variatie in de genade die God geeft. Hij doet niet aan confectie, om het met eerbied zo te zeggen, maar hij maakt maatwerk. Dus ieder een persoonlijke aandacht als het om dat bruidstoilet gaat. En dan heb ik het niet over de buitenkant, maar over de binnenkant. En vandaar het thema voor de prediking van vanmorgen. De veelkleurige genade in de christelijke gemeente. De veelkleurige genade in de christelijke gemeente. Twee gedachten, twee punten vanmorgen. Ten eerste de eenheid door het geloof. Dat is met name vers 12. En ten tweede het onderscheid in het geloof. Dat is vooral vers 13. Een brief van de apostel van de liefde. En we hebben gezien dat die liefdevolle Johannes heel scherp kon zijn. Vooral als het evangelie gevaar liep. Waarschuwende woorden tegen de dwaalleraren. En ik heb het al vaker gezegd in elke preek. De dwaalleraren die geloofden niet dat Jezus echt in het vlees mens was geworden. De dwaalleraren geloofden ook niet dat ze zonde hadden. De dwaalleraren die hadden rechtstreeks contact met God, dachten ze tenminste. Maar ze haatten mensen die niet op hun standpunt stonden. Dus ze keken heel laatdunkend neer op die gewone gelovige broedertjes en zustertjes in de gemeente des Heren. Ze beroemden zich op Gods kennis en ze wandelden in de duisternis. En dat zegt Johannes heel scherp. die zeggen dat ze God kennen, maar kijk naar hun leven, ze zijn puur onbekeerd, want ze leven er niet uit en ze haten de eenvoudige gelovigen. En als je de broeders en zusters haat, dan ben je in de duisternis. En weet je wat nou zo is met echte gelovigen? Als je dan zo'n scherp woord hoort, dan denkt de echte gelovige, zou dat ook voor mij gelden? Zou ik misschien in de duisternis wandelen? Zou ik God wel echt kennen? En na die scherpe woorden gaat Johannes nu de gelovigen bemoedigen. Ware gelovigen die hoeven zich deze scherpe woorden aan de dwaalleraren niet aan te trekken, zegt Johannes. Want er staat, uw kinderen, uw zonden zijn u vergeven. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven. Er staat eigenlijk kindertjes. En lieve kinderen, ja, dat lieve staat er niet, maar het heeft wel, het is wel bedoeld zo. En in vers 13 aan het slot staat weer kinderen, maar dat zijn twee verschillende woorden. Dat kunt u in de vertaling niet zien. Hier wordt niet bedoeld kinderen zoals wij nou voor die babytjes dankzegging hebben gedaan, hè, biologische kinderen. Maar hier in vers 12 wordt bedoeld geestelijke kinderen. En er staat eigenlijk mijn kindertjes. Dat geeft de relatie tot Johannes aan, maar hij spreekt namens de Here, hè. Dus het zijn de kinderen van God, die worden hier bedoeld. En lief, dat betekent geliefd door God. Dus zo gaat Johannes nou de gemeente bemoedigen. Mijn geliefde gelovigen, ieder die in hem leert geloven, die heeft vergeving van zonden, zegt Johannes. Prachtig, dat is de kern van het gemeente zijn, hè? Dat je mag weten dat je vergeving van zonden hebt. Dat geldt nou voor iemand die zijn wankele schreden voor het eerst zet op de weg achter de Heere Jezus aan. Maar dat geldt nou ook voor iemand die mag weten dat hij bekeerd is en dat die in de zekerheid van het geloof mag leven. Dat geldt voor de pas bekeerde, dat geldt voor de jongeren die geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Wie tot de kindertjes behoort, ik zeg het maar expres zoals Johannes het ook zegt, die heeft vergeving. Zelfs als er op het moment geen ervaring van is. Ja, je kan in de bevinding kan wel eens laag water zijn, om het zo maar te zeggen. Bevinding, dat is de beleving van Gods waarheid. En als het hoog water is, ja, dan vloei je over van verwondering. Maar als het nou eens eb is, als het laag water is, dan zou ik wel vergeving hebben. Zou ik er wel bij horen? Herkent u het? Zou ik er wel bij horen. Maar dan zegt deze apostel met goddelijk gezag, ik schrijf u, lieve kindertjes, want de zonden zijn u vergeven. Het hangt er dus niet van af, al is het wel fijn dat je dat beleeft. Het hangt dus niet van je beleving af. Maar dat is nou de adelstand van de bedelstand. Hè? Als je eenmaal een kind van God bent, dan ligt je staat voor God vast. De stand kan wisselen. En daar gaat Johannes hier nou een dikke streep onder zetten. Of je nou een kindje bent, of een vader, of een jonge man, of een jonge vrouw. Maar als je een kind van God bent, dan heb je vergeving van zonde. Daar weet God van af in het volle werk van de Heer Jezus Christus. Dat gaat uiteraard niet vanzelf, hè. Dat gaat uiteraard niet vanzelf, want er staat nog wat achter. De zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Prachtig, hè? Daar ligt het geheim. En dat is de naam van de Heere Jezus Christus. En daar weten al Gods kinderen nou van. Of je nou een verschil hebt in trap en mate, zoals de Dordtse leerregels dat zeggen. Hè? De een is verder dan de ander, ik zei er net al iets van. Maar omwille van de naam, daar weten al Gods kinderen wat van. Want weet u, dat als hier staat omwille van de naam, dat betekent eigenlijk de persoon in actie. En dan moet je aan de Heer Jezus denken. die sinds hemelvaart niet van zijn vakantie geniet, in het eerbied gesproken in de troon van God, maar die daar zijn ambt als unieke hoge priester bedient voor alle die door hem tot God vluchten. En dat is nou een kenmerk van die adelstand, van de bedelstand, hè? Dat je niet blijft zitten waar je zit, als je denkt, zou het wel voor mij zijn? Ken ik het wel? Aanbid ik God wel goed genoeg? Komt God wel aan zijn eer in mijn leven, dat je niet blijft zitten waar je zit, zoals die dwaalleraar die zeiden, wie maakt me wat? Voor mij staat de mooiste troon in de hemel. Ik kom er wel. Maar die lieve kindertjes, die vluchten altijd maar weer naar de naam. Dat is de werkzaamheid van het geloof. En dat is nou de eenheid in het geloof, in die veelkleurige genade van het geloof van de Heere Jezus. Dat is de eenheid van het geloof. Of je nou een schuchtere bent, of een bekommerde, of je mag staan in de blijdschap en de zekerheid van het geloof. Als je een verzekerd kind van God mag zijn, dat heb je nooit van jezelf, maar dat heb je alleen maar omwille van die naam. Dat blijft dus een activiteit. En dat je steeds maar weer moet knielen bij het kruis van de Heere Jezus Christus. Dat je steeds maar weer de geloofshand moet leggen op het volbrachte werk dat Hij je aanbiedt. Dat je steeds maar weer moet ontvangen wat je ontvangen hebt en waar je van eet en leeft. En wat je vernieuwd moet krijgen. Nee, dat is dus geen eigen verdienste, omwille van de naam. Of je nou man of vrouw bent, of je nou rijk of arm bent, of je nou net op de weg bent of aan het einde van de geloofsweg. Hij zegt het, als je naar hem toevlucht, die persoon in actie, omwille van de naam, uw zonden zijn u vergeven. Hoeveel verschil er ook is in geloofsstrijd, in volharding, opvoeding kan meespelen, karakter kan meespelen. Ze hebben allemaal de openstaande rekening betaald gekregen door het offer van de Heere Jezus op Golgotha gebracht. En als ze dus inderdaad vluchten naar de Heere Jezus, die persoon in actie in de troon, dan laat de Heere door de Heilige Geest daar ook wat van zien. Voldaan, ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, en u mag je voor altijd leven. Ik schrijf u dit, lieve kinderen, nadat ik zo hard tegen jullie ben uitgevallen. Want de zonden zijn u vergeven, omwille van de naam. Daar mogen ze zich aan vastklemmen. Zo is het. En het zou een zegen zijn, gemeente, als u daar amen op mocht zeggen. Het zou een zegen zijn als u daar uit mocht leven. En dat je dus die tekst die hier staat ook herkent, zoals Johannes het hier schrijft. De zonden zijn u vergeven. In de nacht van de uittocht, toen uit Egypte, toen moest het bloed aan de deurposten gestreken worden. En ja, toen moesten ze wachten die nacht op de verderfengel die langskwam en die voorbij zou gaan. En misschien heeft een kind toen wel tegen zijn vader gezegd, vader, zit het bloed wel aan de deur? Aan de deurpost? Ja hoor, het bloed zit aan de deurpost. En dan hoeven wij er alleen maar naar te kijken in het geloof. Nou, dat is nou de oefening van het geloof. Je hoeft alleen maar te kijken, gelovig te zien op dat levende werk van de Heere Jezus Christus. Of je nou krachtdadig bekeerd bent door de Heilige Geest, zoals een Paulus, of dat je nou als Timotheus en door je kindse jaren heen geleid bent tot de Heere, of alleen maar kunt zeggen, Heere, ik kan u niet missen, ontfermt u zich over mij. Of je in de kerk bent grootgebracht, of later bij de gemeente bent gekomen, het is allemaal schuilend achter dat bloed. En alleen maar afzien van jezelf, dat is de adelstand van de bedelstand. En opzien op Christus. En dan ontdekken dat ik het zelf niet zeg in de eerste plaats, lieve kinderen. Johannes zegt het namens Christus. Johannes zegt het, en dat hoor je nou als je knielt bij het kruis. Mijn lieve kinderen, zegt de Heere Jezus, uw zonden zijn u vergeven, omwille van mijn naam. Gemeente, dat is de eenheid in het, door het geloof. En dan in de tweede plaats ook het onderscheid door het geloof. Vers 13. Ik schrijf u vaders, ik schrijf u jonge mannen, ik schrijf u kinderen, drie groepen. En ik zeg dus hier weer dat hier voor het woord kinderen in vers 13 in het Grieks een ander woord staat dan in vers 12. In vers 12 betekent het dus de geestelijke kinderen. En in vers 13 betekent kinderen de biologische kinderen. Zijn dit nou de rangen en de standen? Augustinus die benadert het zo. En Matthew Henry, als u thuis een verklaring van hem hebt, moet u maar eens lezen. En daar zit ook wel iets in, hoewel ik rangen weg zou willen laten, standen in het geestelijke leven zijn er wel. Al moeten we daar niet verkeerd mee omgaan. En daarom wil ik liever eerst het laten staan zoals het hier staat. Het gaat om gewone biologische vaders en moeders. Het gaat om gewone jonge mannen van deze tijd en jonge vrouwen. Het gaat om gewone biologische kinderen. En tegelijk is er ook een groei in het geloof. En dat kan dus de stand van het geestelijke leven wel uitmaken. En de apostel die gaat ze nu apart aanspreken. Ik schrijf u vaders. Vaders en moeders. Hè, de vrouwen zijn steeds inbegrepen als de mannen genoemd worden hier hoor. Laat dat duidelijk zijn. Vaders en moeders. Dat u hem kent die er vanaf het begin is. Accent op kennen, hè. Dat zeiden die dwaalleraars ook. Wij kennen God en jullie niet, eenvoudige, domme gelovigen in de christelijke gemeente. Nou, daarmee tekenden ze zelf hun oordeel. En dan zegt de apostel juist, jullie kennen hem die van den beginnen is. Het staat er nog iets anders in het Grieks dan hier in de vertaling. En dat kennen, dat is hier maar niet een wiskundeformule op kunnen zeggen over God. Maar dat is kennen in ontmoeting. Dat is kennen in ervaring. Heerlijk als u daar amen op mag zeggen, mijn broeder en zuster. Dat je echt God kent. Dat je hem ontmoet hebt. Dat je met hem wandelt. Kennis door ervaring. Nou, dat geeft dus bij deze vaders en moeders, die oudere garde in de gemeente dus, Een plus vergeleken bij de jongelingen en bij de kinderen. Omdat ze langer in het leven staan. Omdat ze meer hebben meegemaakt en meer hebben doorgemaakt. Terwijl er natuurlijk ook best ouderen zijn die de Heere Jezus nog niet kennen, die God niet kennen. Terwijl je jonge beleidende leden hebt die soms verder zijn dan de oude garde. Dat moet je eerlijk zeggen. Het is dus niet absoluut. Maar hier staat zo mooi, vaders en moeders, jullie kennen hem die van den beginnen is. En dat is voor Johannes heel bijzonder dat hij dat zegt. U moet meteen denken aan het evangelie van Johannes, Johannes 1. Van in den beginnen was het woord, dat woord begin, dat is typisch voor Johannes. En dan kijkt hij terug niet maar naar het begin van de geschiedenis, maar hij kijkt terug in de eeuwigheid. Hij kijkt in het hart van God. Hij kijkt naar de missie van de Heere Jezus. Dus deze oudere garde, ook geestelijk gesproken, deze geestelijke vaders en moeders, die weten hoe het gegaan is. Snapt u wat ik bedoel? Hoe ze van God afgevallen zijn. Hoe ze een vijand van God geworden zijn. Maar hoe God gedacht heeft, hoe red ik de zondaar? En dat Jezus, die van den beginnen was, gekomen is. Als mens, dat ontkende de dwaalleraren. Midden in onze werkelijkheid, in het lichaam gelijk aan dat van de zonde zonder zonde. Dat kunnen die ouderen uitleggen. Vaders en moeders, de liefde van God van eeuwigheid af. En het werk van de Heer Jezus, dat hij zichzelf als offer gegeven heeft onder de vloek van de schuld van zijn volk. En dat de Heilige Geest dat nou uit wil delen en toe wil passen aan je hart. En wat ook zo mooi is in die geestelijke ontmoeting, als die mensen dan uit de kerk komen of uit de binnenkamer opstaan en ze gaan de wereld in, en dat was een lelijke wereld in die tijd hoor, dan nemen ze die geloofservaring mee in de wereld. En die geven ze dan handen en voeten in de heidense cultuur van die tijd. En dan kunnen ze dus tegen ook de jonge mannen en de jonge vrouwen die genoemd worden en tegen de kinderen, misschien zijn het wel eigen kinderen of kleinkinderen, hoewel als je geen kinderen hebt, kun je nog een geestelijke vader en een geestelijke moeder zijn hoor. Ze kunnen het in ieder geval in het midden van de gemeente doorgeven wie God is en hoe God handelt en waarom God zo doet. Al kun je natuurlijk nooit het laatste woord over zeggen. Maar ze wandelen als een soort Henoch in het Nieuwe Testament met de Here. En ze kunnen zeggen dat hoe de dingen geestelijk in elkaar zitten en hoe je ze in de praktijk brengt, ook in 2015. Prachtig dat de apostel ze zo mag aanspreken. Ik schrijf u vaders, eigenlijk kun je ook nog zeggen dubbele punt, dat je omweg laat, dubbele punt. Ik schrijf u vaders, dubbele punt, dat u hem kent die er vanaf het begin is. Laat je niet intimideren door de vijand van de gemeente en van Christus. Want jullie zijn de adelstand van de Heer Jezus, doordat je hem kent en ontmoet hebt om Christus wil. Mag u amen zeggen, mijn broeder en zuster? Het is tegelijk ook een appel. Want je kunt dus horen bij die vaders en die moeders. En ben u nog onbekeerd? Wat zegt u? Nog onbekeerd? Dan hoor je dus niet bij God. Dan hoor je dus eigenlijk nog bij de duivel. Tja, het zijn maar twee soorten mensen. Dan heb je dus eigenlijk al die jaren op een kerkbank gezeten. En ja, onbekeerd gebleven. Dus het is ook een appel. Dan wandel je dus nog in de duisternis, mensen. En als dat zo blijft, dan moet je even omkomen. Vreselijk, vreselijk. Want alleen het geloof maakt onderscheid. Dat is het hier. En dan het tweede uit de vers 13. Hè. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ja, prachtig gemeente. Dat hier van jonge mannen staat. En je mag er ook dus ook de jonge vrouwen bij rekenen, nietwaar? En dan moet je denken aan de leeftijd van 20 tot 40 jaar. Dat is de categorie van de jonge mannen, de jongelingen, de jonge vrouwen, de jonge maagden. Nou, dat is de leeftijd waarop je het moet maken om het werelds te zeggen. Hè? Je carrière, je gaat een gezin stichten. Je werk, je start een bedrijf op. Je bent tot de volheid van de volwassenheid gekomen. En de bloei van je leven, lichamelijk en geestelijk, is er goede kracht. Je gaat een huwelijk aan, een gezin stichten. Als je kinderen krijgt, dan hoop je ook op christelijke opvoeding. Je wilt er wat van maken onder zegen van de Here. En ook voor de Here. En dan staat er hier zo mooi van die jonge mannen en van die jonge vrouwen. U hebt de boze overwonnen. Wat moeten we daar precies bij denken? De hoofdlijn is dat men herkend heeft dat de dwaalleer in de gemeente, die dus ontkende dat Jezus echt mens geworden was als verlosser, dat ze die hebben weerstaan. En dat juist deze mensen die midden in de strijd van het leven staan, die stonden ook in de geloofstrijd van het leven. En die hebben met ogen van de Heilige Geest herkend waar het gevaar dreigt. En dat dat maar niet in een nuance zat, maar dat dat de kern was, dat de duivel probeerde de gemeente kapot te maken. En daar hebben ze zich tegen verzet. En ze hebben overwonnen. Dat hebben ze natuurlijk niet in eigen kracht gedaan, gemeente. Leest u maar in vers 14. Daar worden ze weer genoemd, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. Daar ligt het geheim. Dus ze hebben hun verantwoordelijkheid verstaan, maar eigenlijk heeft Christus het door hen heen gedaan. Prachtig, hè? Zulke mooie jonge mannen en jonge vrouwen in de gemeente, waarin je wat ziet, midden in de druk van de tijd om hun carrière en het drukke gezin en de samenleving, dat er iets van het verlossende werk van de Christus in hun leven is. En dat er iets van de zondaarsliefde van God in hun leven is. En dat ze daarvoor gaan. Ja, je hebt je verantwoordelijkheid, hè? En dat ze daarvoor staan. Ook als de meerderheid zegt, moet je hen zien. Die gaan op zondag nog naar de kerk. Die zijn tegen winkelopenstelling op zondag. Wat een bekrompenheid. Geen bekrompenheid, want ze mogen staan. Niet meer in de klauwen van de Satan. Dat is bekrompenheid. Maar in de ruimte van de genade. Nou, ze mogen er ook in onze gemeente zijn. Zulke jonge gezinnen die een dam opwerpen tegen het ongeloof. Tegen de tijdgeest. Die de strijd kennen. Het is opmerkelijk dat het dus er niet staat voor die oudere garde. Die zullen ook best gestreden hebben tegen het onrecht, hoor. Maar deze mensen die midden in de werkelijkheid staan, die hebben hun kinderen, die kijken naar hun nageslacht, hè. Die staan nog anders in het leven. En daarom hebben ze in Gods kracht gestreden tegen de boze en overwonnen. En dat is tot eer van God. Prachtig als er zulke jonge mannen en jonge vrouwen ook trouw bij de kerk leven en meeleven. Natuurlijk zijn er ook, ik heb het van de ouderen al gezegd, er zijn ook jonge mannen en jonge vrouwen die afhaken. Ja, kijk, als het alleen maar gaat om huisje, boompje, beestje, autootje, computertje, vakantie, iPadje of noem ze allemaal maar op wat je tegenwoordig moet hebben om mee te kunnen doen. Als dat het enige is, mensen, waar leef je dan voor? Waar ben je dan mee bezig? Dat komt in de kerk helaas ook voor. En dan mis je dus je innerlijke kracht. En dan mis je dus je uiterlijke weerbaarheid. Doordat het woord van God mist. En dan kom je eeuwig mee om, mensen. Dat moet Johannes ook eerlijk zeggen. Maar het werk van de Heere gaat door. Jonge mannen en jonge vrouwen. En weet je wat zo rijk is in een gemeente, hè? Dat je als ouderling of als dominee aan die oudere garde die weet hoe het gaat vanaf het begin en die jonge mensen die de boze hebben overwonnen in Gods kracht, dat je daar als ouderling en dominee ook nog wat aan kunt hebben als het gaat om de geestelijke toerusting. Dat is het tweede. En dan de derde categorie. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Dat zijn dus de biologische kinderen. De leeftijd tot 20 jaar, zal ik maar zeggen. Nou, kinderen, fijn dat jullie er zijn. Jongeren. Als je door de puberteit heen gaat, dan kun je wel eens met gezag moeilijk hebben. Hè, dat je tegen je vader en moeder aanbotst en tegen het gezag. Maar misschien zit er wel achter, waar gaan ze nou voor? Waar staan ze nou voor? Kan ik erop aan? Is er echt een fundament? Daarom is het zo belangrijk dat die oudere garde en die jonge mannen en jonge vrouwen het beeld vertonen zoals het hier in de tekst staat. Dat die kinderen, als ze er tegenaan schoppen, ontdekken, het is echt. En dan zegt de apostel, als die kinderen, je kunt ook als puber tot geloof komen, dan dan is het, heeft het vaak de kleur van God is mijn vader. Onzeker, er is helaas ook jeugd die afhaakt. Helaas, ook in onze gemeente. Maar er is ook jeugd die blijft en die leert God kennen als hun vader. En wat zou die jeugd ook tot een zegen kunnen zijn voor vrienden misschien uit dezelfde gemeente of uit de buurt die dreigen af te haken. Kijk, en als ze dan zeggen God is mijn vader, dan moeten ze natuurlijk nog wel veel leren over het werk van de Heere Jezus en over het werk van de Heilige Geest. Maar een eikenboompje van 18 jaar is een ander eikenboom dan een eikenboom van 100 jaar. Hè? Zo is het geestelijk ook. Je moet een eikenboom der gerechtigheid niet te vergelijken met, bijbels gesproken, met een eikenboompje dat net komt kijken. Zo is het geestelijk ook. Maar de lijn gaat door. Ouderen, jonge mannen, jonge vrouwen, kinderen. En elke keer als je dus de boze overwint in de kracht van de Heere, dan wordt het geloof verdiept. Dat is ook zo bijzonder. Dan komt er lijn in je leven. En gemeente, nou zie ik hier, als Johannes het mag schrijven, in die verschillende leeftijdscategorieën, de lijn vanuit Jeremia 31 zo mooi, na de Babylonische ballingschap. Hè. Dan zegt God, het is mislukt, zegt God eigenlijk. Hè. Want die wet hebben ze niet gedaan. Maar dan zegt God, ik zal een nieuw verbond met hen maken. En dan zal ik mijn geest in hun binnenste geven. En dan zal ik mijn wet schrijven op de tafelen van hun hart. Niet meer op steen, maar midden in het centrum van je handelen, je hart. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan staat er zelfs, ze zullen me alle kennen. Van de kleinste tot de grootste. Niemand zal meer zeggen, ken de Heere, want ze kennen me allemaal al. Alleen dat lukte niet in het Oude Testament. En dat lukte ook niet na de terugkeer uit de ballingschap. Nee, daarvoor is nou de Heere Jezus nodig. Die het geheim is van onze tekst. Dat bloed dat gevloeid heeft, dat zwarte zondaar maakt tot witte bruidskinderen. Welke leeftijd u ook hebt, wat krijg je hem dan lief, gemeente? En wat heb je hem dan nodig? En wat ga je dan alles in hem zien en uit hem begeren? Wat gaat de Heilige Geest dan de schatten en gaven van Christus offer ook toepassen in je eigen hart en leven? En zo zie ik met Johannes de christelijke gemeente vormen in de eenheid ervan. Hij slaat eigenlijk zijn apostolische arm om al Gods kinderen heen, de kleinen en de groten. De ene gemeente, gered door het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. En tegelijk ziet hij iets van de veelkleurige wijsheid van de genade van God uitgestraald over die gemeente. Je kunt het vergelijken met de kleuren van de regenboog. Ja, eigenlijk is de kleur van de regenboog is wit. Je ziet pas de kleuren als de zon door regendruppels valt en dan komt die boog aan de hemel te staan. Hè? Dat is de regenboog. Nou, de zon Jezus schijnt. Maar als hij nou door de Heilige Geest in mijn hart valt, het water van de Geest, hè, het water is het beeld van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, dan valt dat kleurenperspectief over de tekst zo open. En ik weet niet of u het wel eens opgevallen is, maar de buitenste rand van de regenboog, de bovenste, is rood. Mag ik met eerbied zeggen, dat is het rode bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom is er één gemeente. En dan zijn er ook nog andere kleuren. Blauw is de kleur van de trouw. Groen, dat is de kleur van de hoop. Ze leven uit de trouw van God en zullen zelf trouw zijn. Ouderen, jongeren, kinderen. Ze hebben hoop voor de toekomst. Ouderen, jongeren, kinderen. Hoe de vervolging ook zal zijn. Geel, de kleur van de haat. Ze haten wat niet uit God is. En ze leven uit de overwinning om Christus wil. Violet, paarsig dus. Alle moeite die ze hebben, verdriet en rouw en dood, dat mogen ze verwerken met die levende God, met die zich ontfermende Heer Jezus door de Heilige Geest. Samen zijn die kleuren het ene witte licht van de heiligheid van God. En daar leven ze uit, levend gemaakt kind van God. Uit het witte licht van de heiligheid van God. En zo gaan ze de toekomst in. Naar de troon van God. Hoe zal ik er ooit kunnen verschijnen? Zegt een eerlijk gemaakt kind van God. Johannes heeft ook de Openbaring geschreven, gemeente. En hij mag schrijven dat die troon van God, waar alle volkeren van de wereld voor zullen verschijnen, dat hij rondom een regenboog heeft. Diezelfde regenboog, waarvan het licht afstraalt op zijn volk. Daarom kunnen ze voor de troon verschijnen. Daarom zullen ze er komen. Daarom zullen ze binnenkomen. En dan wordt Jeremia 31 zo prachtig mooi vervuld. Ze zullen mij allen kennen, zegt de Heere, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe. Want ik zal mijn wet in hun binnenste geven en die in hun hart schrijven. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer gedenken. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Kijk, als we dan in het nieuwe Jeruzalem kijken, waar Johannes ook wat over heeft opgeschreven, dan zullen ze er staan, de kleinen en de groten. Mensen die vanaf hun jonge jaren geleid en geleerd zijn, of die krachtdadig zijn toegebracht. De veelkleurigheid van Gods genade in dat ene witte licht rond de troon. En ik eindig met enkele verzen uit Openbaring. En ik denk toen Johannes dat op moest schrijven, dat is het laatste wat hij geschreven heeft, dat hij toen gedacht heeft aan de tekst van vanmorgen. Als hij dat op moet schrijven, dan ziet hij al die kleinen en die groten opgenomen in Gods bescherming. Hen die uw naam vrezen, staat er in Openbaring 11. De kleinen met de groten. En dan Openbaring 20. En ik zag bij de troon staan, voor God, de kleinen en de groten. En dan Openbaring 19. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten. En die hem vrezen, de kleinen en de groten. Zal ik erbij zijn? Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij danken u voor het onderwijs. Dat u juist op het goede moment via Johannes aan de beproefde gemeente schrijft. Wat rijk, heren, dat u afweet van wie uw kinderen zijn en hoe ver ze op de weg zijn. En ook dat er een groei is in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Wat rijk als we u als geestelijke vaders en moeders, of als jonge mannen en jonge vrouwen, of als kinderen, als jeugd, mogen kennen zo. En eren. En ook in het leven van elke dag een reflector zijn van dat licht waarin we mogen staan met uw volk. Zodat het ook weer kaatst wordt in de duisternis van onze samenleving. Wij bidden, heren, voor alle geestelijke vaders en moeders. Wij danken u voor dat ze er ook in onze gemeente zijn. En dat ze over u mogen spreken op een goede manier en ons verwonderen over wie u bent en wat u doet. En dat we ook elkaar daarin kunnen opbouwen buiten de erediensten om. En wij bidden voor jonge mannen en jonge vrouwen, getrouwd of niet of nog niet getrouwd, die in de geestelijke strijd mogen staan en mogen overwinnen in uw kracht. Wat een kracht heeft dat woord. Heren, zegen ze de middenmoot en stel ze tot een zegen in onze gemeente, maar ook in de samenleving. We bidden ook voor anderen die daar buiten staan, heren, dat ze toch met het woord bezig zouden gaan in gehoorzaamheid aan u. En dat u dan ook wilt uitwerken wat u beloofd hebt in hun hart en leven. Bidden voor de jeugd. Wat een zegen dat er jeugd is die u lief heeft. Leer ze ook verder. En dat vaders en moeders en jonge mannen en jonge vrouwen daar ook een betekenis in mogen hebben. Zegen de gezinnen. Heren, bewaar ons ervoor dat de Satan het in ons jonge leven zou winnen. Maar stel ons blijvend en voor het eerst onder uw zalige heerschappij. Wij danken u voor deze zonnige zondag en vooral voor de zon der gerechtigheid die u zelf bent. Laat die stralen over ons mogen stralen, heren. Ze geven warmte en liefde en licht en leven en toekomst en perspectief. En alle die nog de verkeerde kant op kijken naar de duisternis, o, ontdek ze eraan en richt hun hoofd en hart en ogen op u, de Heere. Wij zijn dankbaar dat weer gezinnen teruggekomen zijn van vakantie. Zegen ze in een nieuwe start. Wij bidden voor hen die nog met vakantie zijn. Wil ze nabij zijn, Heere. Wij vragen om uw zegen voor het verdere van deze zondag. Geleid ons en breng ons ook vanmiddag weer getrouw. Samen. Heren, zegen ons in onze gaven. Vergeef ons onze zonden, persoonlijk en gezamenlijk. Ook onder de heiligste dingen. Maar zegen toch vooral de boodschap van vrije genade. Op kosten van uw lieve Zoon. En door het tere werk van de Heilige Geest om Jezus wil. Amen. De gaven worden ingezameld en wij zingen nog uit Psalm 122, het derde couplet, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijdt, dat welvaart in uw vesting zij. Om vriend en broeder spreek ik nu, de vrede zij en blijven in u. 122 vers 3. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.